Amen. Hij die is, die was en die komen zal. In ons leven denken we veel zekerheden te hebben. Ons huis, onze hypotheek, onze verzekering. Maar de enige verzekering die we echt hebben is dat Hij komt. Zo waar en zeker als dat Hij dezelfde is. Ik wil beginnen met een groet. Om daarmee het fundament te leggen voor deze dienst. Een groet van Jezus. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem nu, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, jullie begrijpen, als je een appje krijgt van Hugo dat hij ziek is, we hebben eerst wat rondgebeld en eigenlijk konden we niemand vinden. En Wilco die zei het net al, Reinier doet het met plezier en met vreugde, dat is zo, maar ik moest ineens wel schakelen. Nou, de afgelopen mannenavond hebben we met elkaar nagedacht over het thema het priesterschap van alle gelovigen. En dat was een onderwerp wat me eigenlijk wel bezig hield. En ik dacht, nou, ik sta er in december niet op, om de hele maand niet te preken. Dus ik ga me daar gewoon op verder proberen door te beduren de hele maand. En dan die keer dat ik in januari weer mag voorgaan, dan wil ik daar over nadenken. Met jullie. Nou, nu is het toch wat eerder gekomen. En we hebben net gelezen dat Jezus zelf eigenlijk zegt dat Hij ons gewassen heeft door zijn bloed en ons tot koningen en priesters heeft gemaakt voor God en zijn Vader. Dus het gaat vanavond over iedereen. Iedereen die gewassen is door het bloed van Jezus. Iedereen die wederom geboren is. Iedereen die opnieuw geboren is. Die niet uit het vlees alleen geboren is, uit zijn moeder. Maar ook door de geest en door het water. Petrus zegt eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, God heeft jullie geroepen tot koningen en priesters. Uit het koninkrijk van de duisternis. En hij heeft jullie gezet in het koninkrijk van het licht. Maar wat betekent dat nou? Is dat dan alleen voor de mannen? Nee. Hij heeft ons allemaal, mannen en vrouwen inclusief, tot koningen en priesters gemaakt voor God. Nou, wat betekent dat? Ik wil daar vandaag met jullie over na gaan denken. En daarom gaan we naar Numeri. Numeri 16. Het laatste gedeelte. En voordat we dat daar een stuk uit gaan lezen, wil ik iets zeggen over de priester in het Oude Testament. Misschien kunnen kinderen dat zich ook wel een soort van voorstellen. Zeker als je als kind bent opgegroeid met de Bijbel, zoals mij. Dan zie je dat helemaal voor je. Die tabernakel in de woestijn. Met daar daarboven die wolkolom. En in die tabernakel, daar was eigenlijk een hek omheen. Daar kon je niet zomaar, je moest per se door de deur. En dan waren daar allerlei dingen die daar gebeurden, zoals een altaar. Er was een wasvat. En in die heilige tent van God waren twee kamers. Het heilige en het allerheiligste of het heilige der heiligen. En in die voorste kamer, het heilige, daar stonden drie attributen. Een kandelaar, het licht van de wereld. De tafel met toonbroden, Jezus. En een reukofferaltaar. En dan was er een groot gordijn, een dik gordijn. En achter dat gordijn, de allerheiligste kamer, daar stond de ark. De ark van Gods verbond. Met daarin twee stenen die beschreven waren met Gods vinger. Met 10 geboden, 10 letters. Maar in die heilige tent en daaromheen waren mensen. Dat waren priesters. Die waren daar bezig. Die waren daar aan het werk voor God. En je ziet dat misschien helemaal voor je. De hoogste priester, de hoge priester. Met zo'n schitterend gewaad. Met edelsteen op zijn borst. En gouddraad. En blauw en rood. En die mocht 1 keer per jaar met bloed het allerheiligste gedeelte in. Maar daaromheen waren ook priesters aan het werk. Mannen met witte kleding en een muts op hun hoofd. En zij waren door God speciaal apart gezet, geheiligd, noemen we dat, om het priesterwerk te doen. Het werk voor God. En daar was een voorwaarde aan. Je moest uit het geslacht van Aaron komen. Allereerst uit de stam van Levi, daar kwam Aaron uit. En alle kinderen van Aaron mochten priester worden. Als je uit de stam van Benjamin kwam, of uit de stam van Juda, dan mocht je geen priester worden. Dat is de eerste les voor ons. Wij komen niet uit de stam van Levi, sterker nog, ik ben geen Jood. Maar ik kom van het geslacht van Christus. Wedergeboren door zijn bloed. In de geslachtslijn als het ware van Christus. En daarom zijn wij allemaal geroepen tot het priesterschap. Niemand uitgezonderd. En dat is tegelijkertijd ook de voorwaarde. Je kan geen priester zijn als je niet wederom geboren bent. Als je geen volgeling van Jezus bent. Als je niet door het geloof één met hem bent geworden. Dan is deze boodschap echt voor niks voor jou. En daarom is voor iedereen die hem nog niet volgt, hem die hem nog niet heeft aangenomen, de oproep: buig vandaag nog je hoofd. Bekeer je, laat het oude leven achter je en volg Jezus. Word één met hem. Geloof en aanvaard hem in je leven. Nou, wat deed die priester dan? Moet je voorstellen, op dat voorste plein van die heilige tabernakel eigenlijk, en later de tempel, daar stonden 2 dingen, zei ik net. Het wasvat en het altaar. En op dat altaar, dat koperen altaar, daar vonden elke dag 3 offers plaats. Het ochtendoffer, het middagoffer en het avondoffer. Op vaste tijden. En dat mocht alleen de priester doen. En voordat hij dat ging doen, moest hij eerst zijn voeten onder een kraantje onder dat wasvat wassen. En moest hij zijn handen wassen. En dan pas mocht hij dat dier slachten en op dat altaar verbranden. Maar het kon ook gebeuren dat er een Israëliet gezondigd had. En dat hij met zijn schaapje of met zijn duif, als hij arm was of als hij heel rijk was, kwam hij met een koe. En dan moest hij tegen de priester gaan vertellen: ik heb gezondigd. Ik heb gelogen, ik heb gestolen. Ik heb iets gedaan. En daarom kom ik met een zondoffer. En dan moest die priester die zich gewassen had, de handen op de kop van dat dier leggen. En mocht hij namens God zeggen: jouw zonde gaan nu op dit dier. En nu hoeft jou niet de keel doorgesneden te worden. Jouw bloed hoeft niet vanwege jouw zonde op de aarde te storten. Maar dat bloed mag ik opvangen. En dat dier zal verbrand worden, zodat jij niet hoeft te branden. Zodat jij niet hoeft te sterven. Zodat jij niet hoeft te boeten voor dat wat jij verkeerd hebt gedaan. Maar in plaats van jou gaat dit dier. Wauw. Wat een voorrecht dat zo'n priester dat werk mocht doen. Dat hij namens God mocht zeggen, je zonden zijn jou vergeven. En dan mocht hij op grond van die belijdenis, op grond van dat offer, mocht hij vervolgens voor die man bidden en mocht hij hem ook zegenen. Drie dingen. Offeren, bidden en zegenen. Het werk van de priester. Je zou nog heel veel kunnen vertellen over zijn kleding. En over de dingen die hij meer deed in de tempel. Ook met de tafel van toonbroden en het licht aansteken. En om nog in die tabernakel ook het reukwerk aan te steken. Maar bij dat ene punt, het bidden van de priester, willen we vanavond nadenken. En hoe kom ik nou bij bidden? Nou, daar heb ik net iets over gezegd, maar Psalm 141 zegt iets heel moois. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht zijn. Dat is belangrijk. Om vanavond te begrijpen wat er gezegd wordt. Laat mijn gebed, als het ware als een heerlijke geur, als reukwerk voor uw aangezicht zijn. Als je dit niet weet, als je dit niet begrijpt, dan begrijp je straks ook niet wat er nog volgen gaat. Laat mijn woorden die ik naar u toezend, zijn als een heerlijke geur. Reukwerk, dat kennen we vast wel. De katholieke kerk gebruikt het. Als je de katholieke kerk binnenkomt, dan ruik je vaak de geur van wierook. Dat was heerlijke, geurige specerijen werden eigenlijk aangestoken en dan werd die tempel of die tabernakel vervuld met de geur van reukwerk. Nou zegt Psalm 141, wanneer ik bid, wanneer ik mijn woorden tot u richt, laat mijn woorden dan zijn als een heerlijke geur, als het ware de hemel mag geuren. Klinkt eigenlijk bijna bespottelijk wat ik zeg, maar dat bedoel ik echt niet zo. Als God als het ware ademhaalt, inhaleert, dat hij een heerlijke geur opsnuift. Nou moet je beseffen dat dat geurwerk maar op één manier aangestoken kon worden. Ik heb net verteld over dat koperen altaar wat daar stond. Wat moest die priester dan doen? Dan moest hij met een tang kolen van dat vuur rapen, die gloeiende kolen, uit het vuur van dat offer wat daarin was gevallen, die moest hij in zijn wierookvat doen. Zo, deed hij een paar kolen. En omdat dat dan heet werd, dat geurige reuk werd, ging dat omhoog stijgen. Er was eens een priester, de zoon van Aaron, die deed niet kooltjes van dat altaar erin, maar deed, zo staat dat in de Bijbel, vreemd vuur daarin. Die had ergens anders vuur vandaan, deed andere kolen erin. En dat, nou komt er iets moeilijks, iets theologisch, maar probeer dit te begrijpen. Ander vuur, vreemd vuur deed hij daarin. Maar dat was niet het vuur van het altaar. Niet het vuur van het offer. Vreemd vuur. Dit is een hele belangrijke les. Als wij bidden, kunnen we nooit zomaar roepen tot God, doe iets. Dat is vreemd vuur. Als wij bidden, komen we in de naam van Jezus op grond van het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. En dat alleen. Als wij vrijmoedigheid vinden om voor God te komen, met onze woorden die als een heerlijk geurwerk de hemel mogen vervullen, kan dat alleen omdat Jezus aan het kruis stierf. Op grond van zijn offer. Niet omdat ik zo goed leef. Niet omdat ik zo goed mijn best doe. Niet omdat ik me zo heb ingespannen. Helemaal niets daarvan. Niets van een mens. Maar alles van Jezus. Geen vreemd vuur. Oké. Nou, laat me eventjes iets uitleggen over nummer 16. God had Mozes geroepen, God had Aaron geroepen en alle kinderen van Aaron moesten priester worden. Op een gegeven moment komen daar, bekende namen misschien voor ons, Korach, Datan en Abiram. En ze zeggen tegen Mozes en Aaron, wie denken jullie wel niet dat jullie zijn? Jullie trekken al het werk naar jullie toe, jullie doen net alsof jullie een hogere positie hebben gekregen. We zijn toch allemaal priesters? Mozes valt plat op de grond. En hij zegt, jongens, doe dit nou niet. Jullie bezondigen je eigen. Maar als jullie een test willen doen, dan zullen we een test doen. Neem allemaal je wierookvat. Dan zullen we kijken wie God heeft uitgekozen. Voor degenen die het verhaal kennen. De volgende dag verschijnen Korach, Datan en Abiram met hun wierookvaten. Om daarin vuur te laten leggen, om daarin het gebed als het ware te leggen, om met die heerlijke geur voor Gods aangezicht te komen. En Mozes zegt, als God mij en Aaron heeft geroepen, als dat echt zo is, laat er dan nu een wonder gebeuren wat nog nooit is gebeurd, maar laat de aarde openscheuren en laat deze mensen levend in de aarde wegzinken. En God doet het wonder. Hij verhoort Mozes gebed op dit moment. De aarde scheurt open. En Korach, Datan en Abiram zakken zo levend in de hel. Met God is niet te spotten. En jullie begrijpen, als je dat voor je ogen ziet gebeuren, dat je maar één ding kan doen en dat is weg. Weg van de plek van het onheil. Weg van de plek waar God zijn woede, met moeilijke woorden, zijn gramschap en zijn toorn als het ware zo zichtbaar. En de Israëlieten ze vluchten weg en ze zeggen, laat ons dit niet meer zien. En je denkt, nou de schrik zit er goed in. Maar wat gebeurt er de volgende dag? De volgende dag. Er zit geen jaar tussen dat het bijna vergeten is. Maar de volgende dag. De schrik zit nog in de benen. Laten we gaan lezen. Numeri 16, vers 41. Maar de volgende dag hoe kan je dat nou eens heel simpel vertalen? Dat iedereen het begrijpt. Ze lopen te zeuren. Goed zo, Harold, dankjewel. Heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en Aaron. U hebt het volk van de Heere gedood. Hoe durven ze? Het gebeurde toen de gemeenschap tegen Mozes en Aaron bijeenkwam en zich naar de tent van de ontmoeting keerde, dat zie de wolk deze bedekte en de heerlijkheid van de Heere verscheen. Mozes en Aaron kwamen voor de tent van ontmoeting. En de Heere sprak tot Mozes, trek u terug uit het midden van deze gemeenschap. Ik zal hen vernietigen in één ogenblik. Met God is niet te spotten. Dat wat hij met Korach, Datan en Abiram heeft gedaan, wil die nu als het ware gaan herhalen, maar in één ogenblik, wat God van plan was, ik weet het niet. Maar hij wil dat hele volk, miljoenen mensen, 600.000 mannen met hun kinderen, dat betekent dat er waarschijnlijk 2 of meer miljoen mensen daar waren. En God wil Mozes en Aaron nog sparen, maar het hele volk in één ogenblik vernietigen. Toen wierpen Mozes en Aaron hun gezicht ter aarde. En Mozes zei tegen Aaron, neem de vuurschaal, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerp op en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen. Want grote toorn, boosheid, is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heere. De plaag is al begonnen. Aaron nam de vuurschaal zoals Mozes had gesproken en liep snel naar het midden van de gemeente. En zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukworken op en deed verzoening voor God. Maar Aaron bleef staan tussen de doden en de levenden. En de plaag werd tot stilstand gebracht. Het waren er 14.700 die aan die plaag gestorven zijn. Naast hen die gestorven waren om Korach, om de zaak van Korach. Maar Aaron keerde zich naar Mozes bij de ingang van de tent van ontmoeting. En de plaag werd tot stilstand gebracht. Wat een heftig verhaal. Maar wat een kracht in het gebed. Wat een kracht in dat reukwerk. Jullie beseffen dat op het moment dat God zegt tegen Mozes en naar Aaron, ik zal een plaag sturen, ik zal dat hele volk wegnemen, dat Mozes maar één ding kan doen. Teruggrijpen op de belofte van God, dat er verzoening is, dat er vergeving is op grond van het offer. Waarschijnlijk is dit ergens in halverwege de ochtend dat dit gebeurt, of misschien in de loop van de middag. En daarom is er dus in ieder geval al een offer gebracht, het morgenoffer. En op grond van dat morgenoffer, wat misschien nog nasmult in dat koperen altaar, moet Aaron met een tang kolen afnemen van dat offer, van dat altaar, en in zijn wierookvat doen. God kan maar op één manier luisteren. God moet en wil altijd, dit klinkt heel cru wat ik zeg, maar het is echt zo, moet en wil altijd bloed zien. De ziel die zondigt, moet de dood sterven. Maar God is tevreden met het bloed van Jezus Christus. Dat offer wat die morgen offer was geweest, wees heen naar het komende offer wat 1000 jaar, 2000 jaar later zou komen. Aan het kruishout van Golgotha. Al dat bloed van al die duizenden liters bloed. Ik vind dat altijd fascinerend, hè. Als Salomo later een tempel inwijdt. Duizenden koeien, schapen, runderen, weet ik van wat er allemaal gebeurt. Als je dat uitrekent, dan moet er gewoon een stroom van bloed van de tempel naar beneden zijn gelopen. Ongelooflijk wat daar voor bloed heeft gevloeid. En al dat bloed was niet genoeg. Maar toen Jezus stierf aan het kruis en zijn bloed stortte, was het genoeg. Was het genoeg om de zonde van de gehele wereld en de gehele mensheid te redden. Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden. En daar staat Aaron. Met een reukwerk. En die geur die stijgt omhoog. En ik vind het zo indrukwekkend hoe dat hier staat. En Aaron stond daar met zijn wierookvat. Tussen de levenden en de doden. En zo stil als het hier nu is, zo stil zal het daar geworden zijn. Als God met een plaag was gekomen en er waren al 14.700 mensen in één keer neergevallen. En hoe God het daar op dit moment gedaan heeft, dat staat hier niet geschreven. We weten dat God is slangenzon. Het had een bliksem kunnen zijn of wat het ook is geweest. We weten het niet, maar we weten één ding. Aaron staat daar. En ik zie dat bijna voor me, dat de wind bijna zijn hoge priesterlijke mantel nog wat omhoog laat wapperen. Maar God ruikt de geur van het wierook. En God kan maar één ding doen. En dat is zijn woede inhouden. Terugtrekken. Zodat hij later zijn woede, zijn boosheid, zijn toren, zoals het hier geschreven staat, uit kan gieten over Jezus. Over het Lam. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar nu naar ons. Het is genade dat God ons en ons land nog niet heeft weggevaagd. Als we de koude rilling krijgen van het volk Israël wat hier moppert, wat hier tegen God ingaat, dan moeten we minimaal net zulke rillingen krijgen als we kijken naar onze maatschappij. Hoe diep dat God in het hart raakt. Hoe we de schepping verkrachten. Hoe we zijn woord vertrappen. En hoe we al zijn wetten en geboden aan de kant hebben geschoven alsof hij er niet is. Nu heeft God ons geroepen als koningen en priesters voor God en zijn Vader om te bidden. En specifiek om voorbeden te doen. Om net als Aaron met ons wierookvat te staan tussen de levende wedergeboren christenen in de gemeente. En tussen de doden. Degenen die Jezus Christus nog niet kennen. Om met dat wierookvat te staan, ja, in zijn huis en ja, in de wereld. Niet als een monnik opgesloten of op een paal en denken, ik hoef niet meer te zondigen. Nee, in deze wereld te staan om voorbeden te doen, om het reukwerk voor God te laten opkomen, omdat Jezus bloed wast en reinigt van alle zonden. Wij hebben grote vrijmoedigheid om tot hem te naderen, omdat er een offer is geweest dat zo krachtig is, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren hoeft te gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen en zal, ik vind dat zo mooi hoe het er staat, hè? Niet zal krijgen in de toekomst, maar zal hebben. Eeuwig leven is niet toekomstmuziek, maar eeuwig leven is al begonnen. We hebben het in bezit gekregen. Wauw, wat is dat heerlijk. We reizen toe naar een toekomst, maar die toekomst leeft al in mijn hart. Omdat we eeuwig leven hebben. Niets en niemand kan mij uit zijn hand trekken. Dood en zonde en ziekte, ze zijn teniet gedaan. En oh, wat kan Satan ons pesten? En wat kan die ons treiteren? Maar zoals Wilco net al zei, hij is erbij. Hij is er mee wanneer wij door dat dal gaan. En tegelijkertijd roept hij ons om in deze wereld te staan met een heerlijk, geurig reukwerk van God. En om het dus even concreet te maken, wat is nu een heerlijk geurwerk voor God? Wanneer wij bidden in de naam van Jezus, op grond van zijn volbrachte werk, te bidden voor hem die nog geestelijk dood zijn. Want het wonder van deze dag is, Aaron staat daar tussen de levenden en de doden. Maar die doden konden niet meer wederom geboren worden. Maar de doden waar wij tussen staan, de levende doden die Jezus Christus nog niet kennen, die kunnen nog wederom geboren is. Want, zegt de Bijbel, vandaag is de dag van de zaligheid. Ieder hoor naar hem. Wij mogen tegelijkertijd dat wij voorbeden doen bij de Vader. Op grond van het offer van Jezus Christus. Zijn woorden doorspreken. Hoe zouden zij in hem gaan geloven als hij hun niet gepredikt wordt? Wij mogen zijn woord prediken, zijn woord verkondigen, wij mogen het evangelie in woorden doorbrengen. Zodat die dood de de stem van de levende God. Weet je wat zijn belofte is? Degene die die stem hoort, die zal leven. Die zal opstaan en zal ook een priester worden. Die mag ook met zijn wierookvat gaan staan in deze wereld. Die mag voorbeden gaan doen voor deze gevallen wereld. Er is een psalm. Ik ben opgegroeid met psalmen in dichtvorm. Maar die zegt het heel mooi. Met oude woorden. De hitte van zijn gramschap is geblust. Je ziet het in dit gedeelte, zie je het, hè? De hitte van Gods gramschap. Voor de kinderen. De boosheid van God naar de zonde. Dat zien we hier gebeuren. God is zo ontzettend kwaad, om het maar gewoon even plat Hollands te zeggen. Dat hij één ding kan doen en zegt, dit volk moet weggevaagd worden. Dat zou hij met Nederland moeten doen. Maar omdat er nog een biddend volk is, doet hij het niet. Omdat hij niet wil dat er één iemand verloren gaat. Wat geeft dit een vrijmoedigheid, hè? Om te bidden. En niet zomaar in het luchtledige te roepen, maar op grond van het kruishout, het offer van Jezus, te bidden voor God en zijn Vader. Te bidden dat Hij genade zal geven over deze wereld. En weet je, Hij wil het. Maar Hij zoekt priesters die de stap nemen, het wierookvat opnemen en gaan staan tussen de levenden en de doden. Niemand uitgezonden. We worden vanavond allemaal geroepen. Geroepen om te worden wie we zijn. En we zijn begonnen met de groet van Jezus Christus, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Ik kan vanavond niet zeggen, ik geloof in de Heer Jezus. Ik ben wederom geboren, maar ik ben geen priester. Vanavond weten we allemaal dat wij een priester zijn. En het is vanavond alsof God aan je vraagt. Wil jij de plaats van voorbidden innemen? Wil jij gaan doen waarvoor ik jou geroepen heb? Om een priester te zijn en om de taak van voorbeden, de taak van gebed te gaan uitvoeren. Als God genade wil bewijzen wat die wereld kan, kan die dat maar eigenlijk, het klinkt heel raar misschien, kan die dat maar op één manier doen. Dat kan die doen wanneer zijn kinderen de plaats van voorbeden innemen. Waarom? Omdat hij een offer heeft gegeven, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar hij gebruikt zijn priesters, hij gebruikt zijn kerk, hij gebruikt zijn bruid, om te horen waar hij die genade als het ware moet uitstorten. Voor wie hij genade kan bewijzen. Daarom houd sterk aan in het gebed. Laat het niet verslappen. Waarom niet? Het is nog een dag van genade. Het is nog een tijd van redding, van zaligheid. Hij is nog niet teruggekomen. Maar we weten, de tijd van genade, de tijd van zaligheid zal stoppen. Wanneer de bazuin klinkt. Wanneer Jezus terugkomt. We hebben er iets van gezongen. Dat we mogen weten. Wat een indrukwekkend lied. Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid. Je ziet daar die priester staan, hè, met dat kleed. Daar staan wij. bekleed als priesters met zijn gerechtigheid. Amen. Vader, aan de ene kant, heren, hebben we bijna het kippenvel over ons lichaam, heren, als we zien, heren, met wat voor kracht u ingrijpt. Als u uw woede uitstort. Maar dat zien we ook, heren. Als we kijken naar het kruis van Golgotha. Dat zien we als we kijken naar Jezus, hoe hij lijdt in Gethsemane. Hoe hij daar onze plaats inneemt. Daarom bidden we, Vader, dat we een diepe bewogenheid zullen hebben in ons hart. Dat wij kunnen staan tussen de levenden en de doden. Dat wij ons gebed en onze voorbeden, Heren, als een reukwerk voor uw aangezicht, Heren, kunnen laten opgaan. Maak ons een biddend volk, Heer. Laat ons mensen zijn, Heren, die in de bres staan. Voor verlorenen. Voor mensen die in de duisternis leven. Waar ook wij hebben verkeerd. Laat ons daar niet boven staan, maar laat ons, Heren, vervuld zijn met uw liefde en genade voor deze wereld. Dat uw woorden op onze lippen zullen zijn, Heren, zodat we uw woorden mogen doorgeven aan de doden. Degenen die u nog niet kennen, zodat we het evangelie zullen verkondigen, Heren. Paulus die zegt het, wij weten de schrik van de Heren. Heren, we hebben er vanavond iets van gezien. Maar wij bewegen de mensen tot het geloof. Heren, laat ons die mensen zijn, elke dag. Iedereen die we ontmoeten, Heren, om mensen te bewegen tot het geloof. Om mensen de richting van u op te duwen. En om tegelijkertijd, Heren, voorbeden te blijven doen voor hen die nog verloren zijn. Voor hen die nog niet gered zijn. Voor hen op wie uw toorn nog rust. Heren, help ons daarbij. Vervul ons echt, Heren, met uw kracht. Met uw bewogenheid voor deze wereld. Heren, zoals we lezen, dat u met innerlijke ontferming bewogen was. Bidden we, Heren, dat wij innerlijke ontferming mogen hebben over hen die u nog niet kennen. Een innerlijke ontferming mogen hebben voor ons land. Een innerlijke ontferming voor deze stad Rotterdam. Een innerlijke ontferming over de verlorenen, Heren Jezus. Heren, spoor ons aan, wakker ons aan, Heren. En laat ons voortdurend zien op uw offer. Gods lam dat geslacht is. Laat ons voortdurend zien op het bloed dat krachtig is. Heer, zodat we elke dag kunnen zeggen, er is kracht in het bloed van Jezus. Wonderbare kracht. Heer, zodat we niet zullen verslappen, maar sterk zullen aanhouden in het gebed. Help ons daarbij. In Jezus' naam.